Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God den Vader en Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen van de 40ste psalm, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Psalm 40, het derde vers. Gemeente, zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, het welk u kunt vinden in de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, de eerste 15 verzen. Galaten 5, de verzen 1 tot en met 15.
Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in den Heere dat gij niet anders zult gevoelen, want die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt.
Gemeente, vragen wij de Heere samen om zijn zegen. Heere, almachtige, heerlijke God, wanneer wij u aanroepen, is het om een zegen te vragen over de verkondiging van uw woord. Dat woord waarvan u zelf gezegd hebt, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in datgeen waartoe ik het zend. Heere, mag het vanavond een middel zijn tot bekering van mensen. Om mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid en van nature op de verkeerde weg, op de brede weg zijn, maar daar zo blind voor zijn. En daar zo gemakkelijk en rustig op verder wandelen, om die tot bekering te brengen. Om te maken dat er blijdschap zij in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Heere, zegen daartoe uw goddelijk woord. Wilt u, o Heilige Geest, het vergezellen met uw kracht, opdat het een ingang mogen vinden in het hart, opdat het daar zijn werk doen zou. Het werk van een nieuwe geboorte, van een waarachtige bekering. Opdat zondaren en zondaressen zouden zeggen: komt en laat ons wederkeren tot den Heere. Heere, wil gij uw woord gebruiken, niet alleen om hen tot bekering te brengen, die zo duidelijk op de verkeerde weg, op de brede weg zijn, maar ontferm u ook over hen die menen op de smalle weg te zijn en die menen dat uiterlijke godsdienstigheid en een rechtzinnige belijdenis en een verstandelijke bevatting van hoe God mensen bekeert, dat ons op de smalle weg, op de goede weg brengt. Terwijl u, Heere Jezus, leerde: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Heere, ontferm u dan ook over de zulken die nog nooit door de poort der nieuwe geboorte op de smalle weg des levens zijn gebracht. En wilt u geven dat uw boodschap vanavond eens werkelijk hun harten zou raken, opdat ze zouden zien zonder God in de wereld te zijn, zonder Christus op aarde geen hoop te hebben. Want in die uren zien we het. dat uiterlijke godsdienst en een rechtzinnig belijden en al het bevatten van de weg der bekering, dat dat ons niet brengt in het koninkrijk der hemelen. In die dag zien we het dat we van nature buiten het geluk van uw kinderen staan, zonder God en Christus zijn. Maar Heere, wil gij uw woord ook dienstbaar stellen om degenen die op de weg des levens zijn geplaatst door u, te oefenen en te onderwijzen, opdat alzo u als een goede huisvader in ons midden een ieder zijn bescheiden deel zoudt willen geven, bekering daar waar bekering nodig is, vernieuwing waar vernieuwing nodig is, maar ook opwas in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, waar dat zo nodig is in het leven uw kinderen, opdat ze zouden weten de dingen die hen van God geschonken zijn, opdat ze hun roeping en verkiezing vastmakende nimmer meer zouden struikelen. Maar Heren, nu willen we vanavond in zonderheid stilstaan bij het werk van de kerkhervorming. En bedenken en gedenken hoe u eenmaal in ontferming bewogen over uw kerk, haar als uit de duisternis van Rome hebt uitgeleid. U hebt het licht van uw woord weer zo helder ontstoken. U hebt daar mensen toe gebruikt. U hebt gegeven, Heren, dat vooral in onze lage landen de kracht van uw woord openbaar kwam. Zo duidelijk wilde u uw kerk in het midden van ons planten en de reformatorische leer diepe wortelen laten schieten en gezegende vruchten laten voortbrengen. Wanneer we daar vanavond dan over hopen te denken, Heere, mag het dan in ons hart een heilig heimwee zijn, een verlangen, of God wederom die kracht van zijn woord zou willen openbaren in ons volksleven en in ons kerkelijk leven. Want o, wat is alles dan diep vervallen? Wat is ons volk als volk ver van u de Heere afgeweken? En wat is ook uw kerk vervallen en verdeeld? Want wat samen hoort is door allerlei oorzaken van elkander gescheiden. Er zijn allerlei barrières opgetrokken. Heere, dit alles bedenkende, mag dan in ons hart de bede zijn dat u wederom ons volk en uw kerk in ons vaderland bezoeken zou. Met die kracht van reformatie, met die herleving van uw getuigenis en van de principes van de reformatie, opdat ons volk tot u zou wederkeren, opdat er in uw kerk als het ware nieuw leven zou komen, en waar nu zo dikwijls alleen maar vorm is en rechtzinnigheid is, dat daar dat leven werd gevonden der godzaligheid, dat leven des geloofs, dat zijn ganse zaligheid in Christus vindt en dat roemt in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Heere, zo bidden wij u om uw zegen, ook voor vanavond. Mag het goed zijn om stil te staan bij uw daden in het verleden, want die leren ons ook voor het heden. En doe ons onze schuld gevoelen, want niet u bent veranderd, maar wij zijn veranderd. Wij hebben u verlaten Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar wanneer we tot u zouden wederkeren, dan zou u ook aan uw plaats wederkeren. En u zou wederkeren tot uw erfdeel. Wederkeren tot de kerk in ons vaderland geplant. En ook wederkeren tot ons volk. Heere, zo smeken we van u. Laat uw getrouwheid blijken aan ontrouwen. En betoon het dat gij uw werk in het leven behoudt. In het midden van de jaren dat u in den toorn des ontfermens gedenkt. Christus is ook nu gezeten aan uw rechterhand. En daarom geldt het ook vandaag, wat eens Maarten Luther zong, gezeten aan Gods rechterhand, zal hij zijn kerk wel behoeden. O, dat onze hoop daarop gevestigd was, dat we daar de kracht vonden om verder te gaan, in de wetenschap dat uw belofte betrouwbaar en waarachtig is. Ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Heere, wilt u gedenken aan allen die met ons vanavond niet bijeen konden komen, die we aan u opdragen, en waar de lust ontbrak, Heere. O, dat u deed te zien dat de genademiddelen de middelen zijn van God ingesteld, waardoor hij werken wil, opdat we onze plaats toch niet ledig zouden laten. Wilt u zijn met bedroefden, met rouwdragenden? We bevelen ze samen aan u, de Heere. Gedenk aan uw dienaren. Wil aangorden met kracht van boven en aanbrengen wat tot het dienstwerk nodig is. En wil ook uw dienstknecht die vanavond uw boodschap in het midden van dit volk hoopt uit te dragen, die bekwaamheid van u schenken. Heere, doe onze ogen op u geslagen zijn. Dan worden we immers niet beschaamd. Dan zullen we het ondervinden dat de Heere nabij is, nabij allen die hem aanroepen in waarheid. En dat hij de hoop zijner ellendigen niet vergeten zal in eeuwigheid. Wij vragen dit alles in de uitdelging van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen Psalm 78, de verzen 1, 2 en 3. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen heen, van ouds af waardig teren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond, gelijk een bron die voortspringt uit den grond. En ook het tweede en het derde vers, Psalm 78, de versen 1, 2 en 3. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd.
Thank you.
geliefden, de beweging die wij de hervorming noemen of de reformatie, was gekenmerkt door één enkel woord, namelijk door het woord alleen. Zij stelden alleen de schrift, alleen het geloof, alleen genade, alleen Christus, alleen God de eer. Heel de beweging van de hervorming is als het ware gegroepeerd rondom dat woord alleen. Sola scriptura. Alleen de schrift tegenover de traditie van Rome. Sola fide. Alleen het geloof tegenover de werken. Sola gratia. Alleen de genade tegenover de verdienstelijkheid der mensen. Solus Christus, alleen Christus. En soli Deo gloria, alleen God de eer. Alles komt dus neer op dat enkele woord alleen. En zodra je er iets bij doet, zodra je iets meer hebt dan de schrift, iets meer hebt dan genade, iets meer hebt dan geloof, iets meer dan alleen Christus, wijk je af van de reformatie. Want daar gaat het over alleen genade. Alleen de schrift. Alleen geloof. Alleen Christus. En alleen God de eer. En wanneer we het nu zo bekijken, dan heeft de kerk ook vandaag reformatie van nodig. Want dan is het ook vandaag in de kerk niet meer alleen de schrift. Wat zetten ook wij er een traditie naast. Dan is het ook nu vandaag niet meer alleen geloof. Wat plaatsen wij er de werken van de mens naast. En is het ook vandaag niet meer alleen genade? Wat geven wij een verdienstelijke plaats aan tranen, bevindingen en allerlei uitreddingen. En daarom heeft de kerk gedurig reformatie van nodig. En dat is het standpunt van de nadere reformatie. Die zeiden, de kerk moet steeds gereformeerd worden. En dat standpunt moeten we ook vandaag innemen. En God de Heere geven dat de herdenking van de hervorming mag dienen tot een steeds opnieuw weer reformeren van zijn kerk. De tekst voor vanavond kunt u vinden in Galaten 5, het zesde vers. Galaten 5, vers 6, waar wij lezen, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof, door de liefde werkende. In onze tekst leren we wat ons tot een christen maakt. Ten eerste het ware geloof en ten tweede het werkzame geloof. Wat ons tot een christen maakt? Ten eerste het ware geloof. De christenen in de gemeenten in de provincie Galatië waren zeer verontrust geworden. En dat niet alleen, ze waren zeer onder de invloed gekomen van de judaïstische predikers. Wat waren dat voor mensen? Het waren mensen afkomstig uit de stam van Juda. Het waren dus Joden. Maar het waren vooral mensen die zich inzetten voor de herleving van het echte, ware, vrome Jodendom. Dus heel ernstige Joden. En deze heel ernstige Joden waren christen geworden. Ze erkenden dat de Heere Jezus de waarachtige Messias was. Maar ze keken een beetje anders op Jezus dan de apostelen deden. Zij zagen de Heere Jezus Christus als een noodzakelijke aanvulling van het Oude Testament. En wat er nu bij de vrome Jood aan ontbrak, dat vulde de Heere Jezus aan. Van de Judaïsten is gezegd, hun leer is eigenlijk kort op de volgende manier samengevat. Jezus Christus was voor de Judaïsten niet de vervulling van de wet, maar de aanvulling van de wet. En deze mensen zeiden dan ook tot de christenen in Galatië dat zij nu wel in Jezus geloofden, maar dat dat niet genoeg was. Zij moesten zich laten besnijden om het teken van Abraham te dragen. En zij moesten de Mozaïsche wetten houden, de spijswetten en de sabbatswetten en dergelijke. En als ze daarbij dan in Jezus geloofden, dan was alles compleet. Dan waren ze kinderen van het Koninkrijk Gods. De christenen in Galatië waren diep onder de indruk gekomen van deze mensen. Want zulke ernstige mensen maken altijd indruk. Want de Judaïsten namen het zeer nauw en zeer zwaar. En ze zeiden dat noodzakelijk bij het geloof in Jezus de besnijdenis moest komen en de stipte onderhouding van de Mozaïsche wetten. Ze waren zo onder de indruk gekomen van deze Judaïsten, dat Paulus hen schreef: wie heeft u betoverd dat u de waarheid niet gehoorzaam zou zijn? Dat ge zo spoedig van de waarheid afgetrokken bent. Ze waren als betoverd, die christenen in Galatië, door die Judaïstische predikers. En daarom, om hen van hun dwaalweg te bekeren, pakte de apostel ze nogal krachtig aan. En hij gebruikt in de Galatenbrief hele sterke uitdrukkingen om hen hun dwaling onder de ogen te brengen. Laten we alleen maar eens kijken naar ons hoofdstuk, het tweede vers bijvoorbeeld. Daar zegt hij: ziet, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Het klinkt een beetje hoogmoedig. Ik, Paulus, zeg u. Maar Paulus werpt hier zijn apostelschap in het geding. En hij zegt: ik, de apostel, de gezondene, de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van Christus op aarde. Want dat betekent het woord apostel. De gevolmachtigde van Jezus. Ik, Paulus de apostel, ik zeg u, indien gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En laten we ook eens kijken naar het vierde vers. Daar zegt hij: Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Hij zegt: Christus is u ijdel, dat wil zeggen, is u loos, is u ledig geworden, is voor u zonder betekenis geworden. wanneer ge uw zaligheid in de wet zoekt. Hij durft zelf zeggen, gij zijt van de genade vervallen. En dan vervolgt hij in onze tekst, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. In Christus Jezus, zegt de apostel. En dat betekent hier eigenlijk in het gebied waarover Christus regeert. Dat is dus in zijn koninkrijk. En zo lezen we het ook in de kanttekenaar. Daar staat in het rijk van Christus. In het koninkrijk van Christus gaat het niet om de vooruit. En het gaat niet om de besnijdenis. Waar gaat het dan wel om? De apostel zegt het ons. Om het geloof door de liefde werkende. Waar het op aankomt in het rijk van Christus is het geloof. En dat is nu de leer van de reformatie. Van al de sola fide, van al de sola's is het sola fide, alleen geloof, het belangrijkste en het kernpunt. Zalig worden niet door verdiensten, niet door werken, maar alleen door het geloof in de gekruisigde Christus. In Luther's dagen was de kerk diep vervallen. En de zaligheid door het geloof in Christus scheen niet meer in de kerk te vinden. Men zocht zijn zaligheid op vele andere plaatsen en in vele andere dingen. Men zocht zijn zaligheid in allerlei vormen, in allerlei riten, in aflaatbrieven, getekend door de paus. Dat waren kwitanties van kwijtschelding van schuld. Men zocht zijn zaligheid in missen, voor levenden en voor doden. Men zocht zijn zaligheid in goede werken. Men was ook zeer bijgelovig. En men verwachtte hulp en verlossing van allerlei reliquieën, van een pluk haar, of een kootje van een vinger, van een heilige. Men maakte bedevaartreizen naar plaatsen waar die reliquieën te vinden waren. Kortom, de leer van het evangelie, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben, was niet meer in de kerk te vinden. En toen heeft God in zijn ontferming een reformatie aan de kerk gegeven. En de Heere heeft dit gedaan. Hij is dit werk begonnen en heeft dit werk verricht. Door middel van mensen. Want zo behaagt het de Heere. Om door middel van de dienst van mensen zijn koninkrijk te bouwen. God heeft toen mensen gebruikt. Om zijn kerk te reformeren. En hoe begon dat werk van de reformatie? Dat is begonnen in het hart van mensen. God is met dat grote werk van reformatie begonnen in het hart van mensen. In het hart van Maarten Luther. In het hart van Ulrich Zwingli. In het hart van Calvijn. En vele anderen. Daar is het werk der reformatie begonnen. En omdat de reformatoren eerst zelf persoonlijk doorleefd hadden. Dat alleen het geloof in Christus behoudt. En dat al het andere bedriegt. Daarom konden ze dit ook prediken. En toen eerst waren ze geschikt om reformatoren in Gods kerk te zijn. Het werk is dus begonnen in het hart van de reformatoren. In het hart van Maarten Luther. Maar daar hoort u bijna altijd van Luther. Op de hervormingsdag. En dat is ook wel goed. Maar ik wil vanavond dan eens iets zeggen over Ulrich Zwingli. En daar hoort u waarschijnlijk niet zo dikwijls van. We spreken meestal over drie hoofdreformatoren. Maarten Luther, Ulrich Zwingli en Johannes Calvijn. Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat Calvijn een hervormer was van de tweede generatie. Hij kon profijt trekken uit de geschriften van Luther en uit de geschriften van Zwingli. Tot de eerste reformatie behoren eigenlijk Maarten Luther en Ulrich Zwingli. Dat zijn de twee vroegste reformatoren in de christelijke kerk geweest. Zwingli scheelt maar 7 weken... wat zijn geboorte betreft met Maarten Luther. Hij is 7 weken na Maarten Luther geboren. Op de nieuwjaarsmorgen van het jaar 1484. En zo hij maar weinig scheelt in leeftijd met Maarten Luther. Zo scheelt hij ook maar weinig in het werk van de reformatie. Gewoonlijk wordt Zwingli vergeten. Omdat de Zwitserse reformatie later geheel is opgegaan in de Calvinistische reformatie. Maar waarlijk, Zwingli was er voor Calvijn. Hij was er terzelfde tijd van Maarten Luther. Met Zwingli hebben we te doen met een geleerd man. Een jonge man van rijke ouders. Zeer gegoede ouders, een soort van adellijke lieden. Ze lieten hun zoon studeren en hij studeerde graag. Hij was vooral een humanist. Dat wil zeggen dat hij zich vooral verdiepte in wie de mens is. En hoe de mens het gelukkigste leven kan. Het is dan ook geen wonder dat hij te maken kreeg met onze Nederlandse humanist Erasmus. En hij kwam onder de invloed van Erasmus. En hij achtte Erasmus erg hoog. Erasmus heeft in 1515 het Nieuwe Testament uitgegeven. En dan bedoelen we dit, dat Nieuwe Testament. Dat was maar moeilijk toegankelijk. Maar hij heeft, omdat hij zo'n grote taalkenner was, dat Nieuwe Testament weer toegankelijk kunnen maken. En het ook vertaald. Zodat velen het konden lezen. En je leest nogal eens dikwijls, ook bij Luther en ook bij anderen, dat ze daarvan gebruik hebben gemaakt. En zo was dat nu ook bij Zwingli. Zijn aandacht werd getrokken naar de Bijbel. Hij was priester geworden. Maar dat priesterschap betekende in het eerst niet veel voor hem. Hij was dan priester de Glarus. Maar in feite studeerde hij gewoon verder. En een ander deed het werk. En hij ontving de inkomsten van dat priesterschap daar in de kanton van Glarus. Maar nu begon hij zich toch meer op de Bijbel toe te leggen. En wat gebeurde er? De Heere zegende het. In 1516. Dan is hij 32 jaar oud. Ziet hij in dat de Rooms-Katholieke Kerk op vele punten dwaalt. En hij schrijft dat ook aan Erasmus. En Erasmus is het voor een groot deel met hem eens. Maar bij Zwingli was iets aanwezig wat je bij Erasmus niet vindt. Zwingli schrijft dan, ja, maar als de kerk dwaalt, als de kerk dwaalt in de eeuwige, in de geestelijke dingen, dan dwaalden wij ook. Dan zijn wij ook op een dwaalweg. Want wij verwachten in de weg van de kerk zalig te worden. Zwingli zag niet alleen dat de kerk verkeerd was. Maar hij zag dat hij zelf op een dwaalweg was. Het bracht hem in zielenood en in strijd. In vragen en in onderzoeken van de schriften. En het behaagde de Heere. Wel niet langs zo'n diepe weg als Luther. Maar het behaagde de Heere Zwingli te tonen dat de zaligheid alleen in Christus is. Dat daar alleen voor de zondaar behouden is te vinden. Dat hij in Gods gericht alleen maar kan bestaan wanneer Christus zijn bedekking en zijn gerechtigheid is. En toen kreeg Zwingli lust om te prediken. Om anderen te verkondigen wat hij gevonden had. Hij was toen verhuisd naar een andere plaats, naar IJsleden. Dat was een bedevaartsplaats. En eigenlijk was hij erheen verhuisd, omdat dat nog meer opbracht. Want al die bedevaartgangers, die brachten geld in het laadje. Maar nu voelde hij zich gedrongen om al die mensen die daar kwamen te prediken wat hij gevonden had. Het maakte diepe indruk op de mensen. Het maakte zo'n diepe indruk dat men hem begeerde in de hoofdkerk te Zürich. En in 1519 wordt hij dan priester of predikant in de hoofdkerk in Zürich. En predikt daar zeer krachtig. Dat een mens niet door werken of verdienstelijkheden, maar alleen door het geloof in Jezus Christus zalig wordt. Zo krachtig was zijn prediking, dat de overheid geheel zijn zijde koos. De mis werd verboden in dat gedeelte van Zwitserland. De kloosters werden gesloten. Het avondmaal werd op de protestantse manier gevierd. En Tetzel werd verboden om in het land zijn aflaathandel te verrichten. Zo begon Zwingli zijn werk van reformatie. En als we nu denken dat Luther begon in 1517... en dat Zwingli al begon anders te prediken in 1516 in IJsleden, en zijn grote werk van hervorming volop bezig was te verrichten in 1519, dan moeten we zeggen dat ook Zwingli met Luther een van de vroege hervormers is geweest. In 1520 brak de pest uit in Zürich. Een derde van de bevolking is toen gestorven. En wie de middelen daartoe bezat, de geldmiddelen, die zocht een goed heenkomen. Nu had Zwingli ook wel de geldmiddelen. Maar hij gevoelde de herder hoort bij de kudde. Hij bezocht naastig de zieken met grote zelfopoffering. Hij stond de vele stervenden bij. En hij werd toen ook zelf ziek. De pest greep ook hem aan. En hij kwam op zijn ziekbed te liggen.
En hij en ook anderen dachten niet anders dan dat hij sterven zou. Maar op een wonderlijke manier genas hij. En wanneer dan Zwingli genezen is, een lied. En dat lied heet Het Pestlied. En vanuit dat lied weten we wie Zwingli was. Als we ergens in het hart van Zwingli kijken, dan is het wel in dat pestlied. Hij verdeelde dat lied in 3 delen. Boven het eerste deel schreef hij in het begin van de ziekte. Boven het tweede deel schreef hij midden in de ziekte. En boven het derde deel schreef hij na de genezing. Dat hele gedicht, dat zou veel te lang duren. Ik zal u enkele verzen laten horen uit het eerste, tweede en derde deel. In het Nederlands rijmt het natuurlijk niet. In het begin van de ziekte schreef Zwingli: Help mij, o Heere, mijn sterkte en rots. Zie, op de deur hoor ik de dood kloppen. De ziekte nijpt, angst en weedom grijp mij aan. Ik smeek u, blijf bij mij. Met uw troost en met uw genade. En midden in de ziekte schreef hij het volgende. Mijn pijnen nemen toe. Haast u met uw troost. De dood is nabij. Mijn gevoel verlaat me. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Zie. Satan valt aan om zijn prooi te nemen. Ik voel zijn greep. Ik kan niet wederstaan. Toch kan hij mij niet beschadigen. Toch vrees ik hem niet, want ik lig aan de voet van uw kruis. En dan het derde lied. Na de genezing. Dan begint hij gezond, Heere. Gezond. Is het waar? Ik keer in het leven weer. Dan moet mijn mond uw lof en eer veel meer uitspreken dan ooit wel eer. Dat is het pestlied van Zwingli. En wat ontmoeten we daar? Het sola fide. En het solus Christus. In die nood, in die crisis van zijn leven, heeft hij maar één ding overgehouden. Hier lig ik. Aan de voet van uw kruis. Hoe voelen we hier het hart van de reformatie kloppen? Ja, we voelen hier het hart kloppen van ieder waar gelovige. Want dat is de grote les die de Heilige Geest al Gods kinderen leert. Dat ze in Gods gericht niet kunnen bestaan. En dat in Gods gericht werken, tranen, gebeden, niets helpt. Dat daar alleen maar veiligheid is. In het kruis van onze Heere Jezus Christus. En het geloof legt zich daar neer. Het geloof schuilt daar, vlucht daarheen. En dat bedoelde dan ook Paulus. wanneer hij schreef aan de christenen te Galatië. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Alleen het geloof in Christus redt en behoudt. Maar dan wel een geloof dat het stempel van de Heilige Geest draagt. En dat is meer dan de leer geloven. Dat is meer dan de 12 artikelen opzeggen. Dat is meer dan zeggen wij Calvinisten. Dat is ook meer dan zeggen ik heb voor Jezus gekozen. Zonder ooit gevoel te hebben waarvoor men Jezus nodig heeft. Volgens de leer van de Heilige Schrift staat het ware geloof in verband met twee dingen. Het staat in verband met een mens in nood. En met een mens die gevoelt dat er in de werken geen behoud is. En het staat in verband met Gods evangeliebelofte, waarvan Christus de inhoud is. Daar staat dus het geloof mee in verband. Het staat altijd in verband met een mens in nood, een mens in schuld. En met een mens die weet en gevoelt dat in werken en in verdienstelijkheden geen behoudenis is. En of we nu kijken in het leven van Luther, of in het leven van Zwingli, of in het leven van Calvijn, of in het leven van Beza, en noem maar op. We ontmoeten overal datzelfde. Het zijn mensen geworden die hun geestelijke nood hebben leren kennen. Hun schuldigheid, hun verloren zijn voor God. Hun liggen onder de vloek. En het zijn ook mensen geweest die het wel geprobeerd hebben in de wet, maar die ook bevindelijk geleerd hebben dat er geen gerechtigheid is. Nog in werken, nog in gebeden, nog in tranen of wat dan ook. En wat moet dan ook het tweede? Gods belofte. Gods belofte aangaande de gekruisigde Jezus. Gods belofte. Dat wie hij is of wat hij is. Dat een iegelijk die in die gekruisigde gelooft. Niet zal verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Ook dat vind je bij al die mannen. In hun nood en dood. Is Gods belofte hun uitkomst geworden. Die beloften die spreken van Jezus bloed en offer. Van zijn gerechtigheid en zijn genoegdoening. En door het geloof. Hebben ze toevlucht genomen. Tot deze gekruisigde Heere Jezus. Tot deze gezegende zaligmaker. En begaan u alsjeblieft niet de fout om te zeggen toevlucht nemen, een toevlucht nemend geloof, om dat geen geloof te noemen. Want dan moet je nog in de leer bij de reformatoren. Dan zegt Calvijn en allen zeggen het. Het geloof dat bestaat uit toevlucht nemen. Dat doet het geloof altijd. Dat neemt altijd toevlucht. In de nood, in de dood, in de schuldigheid neemt het toevlucht. Tot die gekruisigde Heere Jezus. Het echte geloof is gekenmerkt met één Bijbels woord. En dat is het woord. Nochtans. Overal waar je in de Bijbel mensen ontmoet die geloof in beoefening hebben, lees je daar het woord. Nochtans. Jona in de buik van de vis. Naar menselijke maatstaven was er geen hoop meer. Dat zou zijn graf worden. Dat betekende zijn dood. En wat zegt dan Jona? Nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid wederom aanschouwen. Denk aan Habakuk. De Galdeën zullen komen. Er zal geen rund in de stal overblijven. De akkers en de wijngaarden zullen verwoest worden. Niets zal er overblijven. Alles is donker en uitzichtloos. En wat zegt dan Habakuk? Nochtans zal ik mij verheugen in de God van mijn heil. En denk aan de Canaanese vrouw. Het was voorbij. Jezus had zijn mond open gedaan. Zolang Jezus niets gezegd had, kon het misschien nog. Maar u had Jezus gesproken en gezegd, het is niet voor u. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En dan zien we het zegevierende geloof dat zegt, nochtans, de hondekens eten ook. Van de kruimkens die vallen van de tafel des Heeren. En wat leert ons dat nu? Dat het geloof in een spanningsveld staat. Dat het geloof geboren wordt in crisis, in nood, in schuldigheid, in verlorenheid. Enerzijds is er schuld en ellende en de zondaar moet zeggen, ziende op zijn zonden, op zijn ellende, op zijn schuld. Het is verloren en kwijt. Maar dan ziet het geloof naar het kruis en zegt, nochtans. Nochtans daar is bloed. Dat van de zonde reinigt. Daar een offer dat Gods recht voldoet. En het neemt zijn toevlucht. Zulk geloof bedoelt Paulus. Als hij zegt dat nog besnijdenis enige kracht is. Nog de voorhuid. Maar alleen het geloof. Door de liefde werkende, en daarop letten we in de tweede gedachte als we spreken, over het werkzame geloof. Het komt dus op het geloof aan, maar dan wel het echte, zaligmakende geloof. Dat we te doen hebben met het echte geloof, dat blijkt uit de vruchten. Want uit de vruchten kennen we de boom. Dat blijkt dus uit de kentekenen, de kenmerken. Maar u moet er wel aan denken dat de kenmerken Bijbelse kenmerken moeten zijn. Het moeten de juiste merktekenen zijn. Nu, in onze tekst hebben we een Bijbels kenmerk. Waar is het echte geloof aan te kennen? Paulus zegt het ons hier door het ingeven van Gods geest. Hij zegt maar het geloof door de liefde werkende. Dat is dus het echte geloof. Dat is door de liefde werkende. En wat is dat nu? Ik denk dat ik ook dit het beste met enkele voorbeelden duidelijk kan maken. Hoe heeft Abraham toch die stap kunnen doen? Ur de Galdeeën verlaten. Alles verlaten. En een onbekende toekomst tegemoet gaan. Hij heeft dat kunnen doen door het geloof. Maar door het goede geloof. Door een geloof dat door de liefde werkende was. En die liefde betrekking op God. Die deed hem alle ding verlaten en uitgaan. Denk eens aan Mozes. Hoe heeft die man dat toch ooit kunnen doen? Hij gaf een prachtige carrièreprijs. Aan het hof van Farao wachtte hem een geweldige toekomst. En toch verkoos hij liever de smaadheden van Christus dan de schatten van Egypte. Daar was de liefde ook werkzaam. De liefde tot God en tot Christus. Het ware geloof is door de liefde werkende. En deze tekst nu hebben de mannen van de reformatie gebruikt om de beschuldigingen van de Rooms-Katholieken te bestrijden. Want de vijanden van de reformatie zeiden, die leer van jullie maakt de mensen goddeloos en zorgeloos. Als je zegt, komt op het geloof aan. Geloof in Jezus Christus en gij zult zalig worden. Als je zegt dat de zaligheid gratis is, om niet is. Door het geloven mens behouden wordt. Dan zal dat toch de mensen zorgeloos maken. Wie zal er dan nog goede werken willen doen? En wie zal dan nog Gods geboden houden? En toen zeiden onze vaderen. Dat dan de Rooms-Katholieken het ware geloof nog nooit begrepen hadden. Want het ware geloof is door de liefde werkende. Het ware geloof ontsteekt in ons liefde tot God. Tot de God die in Christus vergeeft. En het ontsteekt in ons liefde tot die zaligmaker. Die zich voor vloekelingen gaf op het kruis. Het ware geloof maakt mensen niet zorgeloos en goddeloos. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is de sterkste drijfveer voor een leven van heiligmaking. Want niemand heeft zoveel lief als de persoon die veel is vergeven. Jullie kennen het geloof niet, zei Calvijn. Want het echte geloof maakt niet goddeloos en zorgeloos. Het is door de liefde werkende. Een geloof dat ons hart niet vernieuwt. Dat de zonde niet bitter maakt. Dat de oude mens niet kruisigt. Een geloof dat geen begeerte in ons ontsteekt. Om God te dienen. En geen liefde in ons wekt. Om Christus lief te hebben. Dat is niet het goede geloof. Het ware geloof is door de liefde werkende. Nu was je met die Roomse doktoren niet direct klaar. En dat hebben ook de reformatoren ondervonden. En ze antwoordden, u weet dat ze dikwijls twistgesprekken hadden. En ze antwoordden, ja, dat geloven wij ook. Dat het aankomt op een geloof door de liefde werkende. En de werken van liefdadigheid, die verdienen. Die bevatten waardigheid. En die worden bij Christus verdiensten gevoegd. En zo wordt de mens zalig. De werken van de liefdadigheid. En dat ontmoet je op het ogenblik ook. Want van vele kansels wordt niet anders verkondigd dan. Je moet goed zijn voor je naaste. en je verdrukte naaste helpen en God in je naaste dienen. En dan maakt Christus de rest in orde. De vraag die gesteld wordt van vele kansels is niet meer de vraag vanuit de tijd van de reformatie. Hoe krijg ik een genade God? Maar hoe krijg ik een genadige naaste? Dan hebben de werken van liefdadigheid, van naastenliefde, de plaats ingenomen van die oude Romeinse goede werken en verdienstelijkheden. En nu is het goed om naar Luther te luisteren. Luther heeft een commentaar geschreven op de Galatenbrief. Tenminste, een van zijn leerlingen heeft de notities nauwkeurig verzameld en die zijn dus uitgegeven. En dan schrijft Luther over de Romeinse doctoren die ook deze tekst verdraaien en zeggen dat werken van liefdadigheid de zaligheid verdienen. Maar dan zegt Luther tot die mensen dat ze de tekst niet goed gelezen hebben. En misschien hebben wij hem ook niet goed gelezen. Het is altijd goed om in de kerk een Bijbel bij je te hebben. Dat hadden die mensen in de tijd van de reformatie ook. Dat is een zeer goede gewoonte. En dan lezen we in onze Bijbel. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. Nog vooruit, maar geloof door de liefde werkende. En als we de tekst nu weer eens opnieuw gelezen hebben, zou ik u een vraag willen stellen. En moet u proberen in uw hart die vraag te beantwoorden. Wie is er nu aan het werk? Het geloof of de liefde? En Paulus zegt het, en Luther wijst erop. Het geloof is aan het werk. Maar het geloof werkt door de liefde. Het kanaal waardoor het geloof stroomt is de liefde. Maar degene die werkt, is het geloof. En Luther legt het dan op zijn eigen manier uit. Hij zegt, we hebben allemaal wel eens houthakkers gezien die met een scherpe bijl een machtige boom vellen. En wie velt dan die boom? De bijl? Of de sterke armen van de houthakker die de bijl hanteert? En wij weten het. De houthakker velt de boom. Door middel van de bijl. En zo is het geloof, zegt Luther, de aanzetter. Het geloof is de werker. En de bijl is het middel. En het geloof werkt door de liefde. En dan vervolgt Luther, dan zegt hij, wat ons tot een ware christen maakt. Dan zegt hij niet de monnikskap. En niet de geschoren kruin. En niet het aantrekken van het vastenkleed. En niet het laten hangen van het hoofd. Maar een geloof door de liefde werkende. En wat zijn dat woorden om ook vandaag ter harte te nemen. Want het maakt ons geen christen. Als wij een bepaald kleed aantrekken. Het maakt ons niet tot een christen wanneer we ons hoofd laten hangen. Het maakt ons niet tot een christen wanneer we gewichtig en rechtzinnig spreken. Nee, wat maakt ons tot een christen? Het ware geloof. Het geloof door de liefde werkende. Dat alleen maakt een mens tot een waar christen. Zulk een geloof dat ons met onze schuld en vloekwaardigheid leert vluchten tot de gekruisigde Jezus. En in ons hart ontsteekt een liefde tot God. Een liefde tot Christus. En een liefde tot onze naaste. En dat ons doet wandelen op de smalle weg van de evangelische heiligmaking. Laten wij nu samen zingen van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, den luister van uw majesteit en roem. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 145. Liefden, waarom is in het zaligen van mensen het geloof zo belangrijk? Was er nu geen andere manier om zondaren te zaligen? Waarom kon het niet door verdiensten of door boetvaardigheid? Of waarom worden wij niet door de liefde zalig? Of door onze ootmoed. Waarom staat er nu steeds dat wij door het geloof behouden worden? Waarom zei Jezus, die geloofd zal hebben, zal zalig worden. Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Omdat God naar een weg heeft gezocht die hem alle eer zou brengen. En dat is de weg van het geloof. Want de liefde brengt nog vuur. En de boetvaardigheid brengt nog tranen. Maar het geloof komt met zijn armoede, leegheid, naaktheid en schuld. Dat is een weg waarin God het meest verheerlijkt wordt, die weg des geloofs. En die weg des geloofs, die dient niet alleen het meest de eer van God, maar die weg des geloofs, die dient ook de behoudenis van de gevallen mens. Het is een weg uitermate geschikt voor mensen zoals u en ik. Zoals wij door de zonde zijn geworden. Mensen die arm, jammerlijk, blind en naakt zijn. Voor zulke mensen is de weg des geloofs een uitermate gezegende weg. Want stel je voor dat God eerst verdiensten eiste. Dat God eerst tranen eiste. Stel je voor dat tot ons behoud wij eerst zelf iets moesten toebrengen. Dan was het kwijt en verloren. En wie weet dat nu goed? De mens die geleerd heeft niet anders te kunnen dan zijn schuld iedere dag meerder te maken. Als we onze zondige aard leren kennen. Wanneer wij leren verstaan niet alleen al de geboden overtreden te hebben. Maar ook nog tot alle boosheid geneigd te zijn. Wanneer het aan onze zijde verloren is geworden. Kwijt is. Dan worden we zo blij met die weg des geloofs. Dan weten we, indien er iets van mij geëist werd, dan was het verloren. Maar wat worden we dan blij met die weg des geloofs? Want die weg des geloofs roept, o alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt. Koopt en eet zonder prijs. En zonder geld wijn en melk. Dan mogen we komen met armoede en leegheid en naaktheid. En hoe armer, hoe ellendiger we komen, hoe meer welkom we zijn. De weg des geloofs. De weg van zalig worden op grond van het volbrachte werk van Christus. Is dat voor u een gezegende weg? Of is dat voor u een steen des aanstoots? Dat er niets van de mens bij kan en bij hoeft. Is dat u tot blijdschap? Of tot ergernis. Daar scheiden de wegen. Van de tollenaar die zegt ik dank u. Van de fariseer die zegt ik dank u heren. Dat ik niet ben als de andere mensen. En van de tollenaar die naar de hemel niet durft opzien. En op de borst slaande roept. O God. Wees mij zondaar. Genadig. Luther spreken. Werden niet altijd in dank afgenomen. En eens zei hertog Georg tegen hem. Toen hij zo nadrukkelijk gepredikt had. Dat niets ons baten kan in Gods oordeel. Geen priesterkleed, geen monnikskap. Ook geen koningsmantel. Dat niets ons baten kan dan Christus. Toen zei hertog Georg, weet u wel. Dat deze preek mij zeer mishaagd heeft. En toen zei Luther. Weet u wel, hertog Georg, dat deze preek God zeer behaagd heeft? O, wat had hij er zich voor over? En wat is het nodig dat de dienaar Gods niets anders weet? Ik wil niets anders weten, zegt Paulus, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Geliefden, u en ik, wij komen allen eens in Gods gericht te staan. En wat is dan onze veiligheid? Wat is dan onze bedekking? Wat is dan onze hoop en verwachting? Dan mag het maar één ding zijn. Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. Heere, zegen uw woord aan onze harten. En geef dat die kracht der reformatie in uw kerk ook heden openbaar komen. Heere, zend toch uw geest uit. Overlevendig toch uw kerk. Maak dat er weer een reuk en geur van uitga in de wereld. En maak ons mensen die weten waar ze voor staan. Want de reformatoren predikten wat zij zelven doorleefd hadden. En de mensen der reformatie, die staande bleven in vervolgingen, wisten waarvoor ze staande bleven. Geef, Heere, dat we zo de kracht der reformatie zouden kennen. Het is ons uit uw woord toegeroepen. Want in Christus Jezus, in het rijk van Jezus, heeft nog voorhuid, nog besnijdenis enige kracht. Maar het geloof, door de liefde werkende, dat we dat kenden, Heere, dat geloof, dat in nood en dood zijn toevlucht neemt tot Jezus kruis, dat door de liefde is werkende, wat in de vruchten toont, God en de naaste liefde hebben gekregen. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt, het achtste vers van Psalm 89.
ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.